Welkom bij De Zomer is Lang. Kunst is Lang is tot 4 september op vakantie, maar we laten je in de tussentijd niet met lege handen zitten. Elke week hoor je een uitzending uit het archief die wij vanuit de redactie bijzonder vonden. En deze aflevering met Razia Barsati is dat zeker. Ik sprak haar in augustus 2020. Ze vertelt hoe ze in haar werk een wereld schept waarin onderwerpen kunnen worden besproken die als taboe gelden binnen een strenge Hindoestaans-Surinaamse opvoeding. Razia doet dit op poëtische en subtiele wijze in haar tekeningen, videowerk en beelden en met semi-transparante lagen of sterk geurende kruiden.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Razia Barsati. Ze zet haar werk in om taboes te doorbreken, in het bijzonder over culturele opvattingen die zo'n 150 jaar geleden vanuit India naar Suriname kwamen en daar nog steeds min of meer gelden. Deze ideeën over seksualiteit, gender of een huwelijk met bijvoorbeeld iemand anders van een andere etniciteit of religie zijn volgens Razia wel toe aan een meer open discussie. Haar werk bestaat voor een deel uit tekeningen. Op de vorige editie van Rijksacademie Open zagen we bijvoorbeeld een vrouwelijk figuur, liefdevol verstrengeld met een zeepaard, dat bestaat uit zwarte oogjes. In een recente tentoonstelling zijn veel tekeningen van het vrouwelijk lichaam te vinden, in combinatie met prachtige kwetsbare figuren van tapioca, een soort maïzena, maar dan op basis van cassave. Ze zijn vaak semi-doorschijnend en gekleurd met het pigment van kruiden of door de schimmels die hun sporen achterlaten. Een zeer belangrijk element in Razia's werk is het gebruik van populaire specerijen uit de Hindoestaanse Surinaamse keuken, zoals curry en kurkuma. Ze creëren een geurlandschap dat meteen allerlei associaties oproept, waardoor Razia's werken je via de lucht tegemoet treden. Razia, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel, Luc.
We komen straks uitgebreid bij dat materiaal, maar eerst wil ik het graag hebben over die thema's. Het gaat over het bespreekbaar maken van bepaalde taboes die vanuit de Indiase traditie naar Suriname zijn gekomen.
Ja.
Tegen welke moraal verzet je je? Noem eens wat voorbeelden.
Het gaat meer om, ik focus me meer op de opvoeding, zeg maar, de traditionele opvoeding. En zeer zeker over, want je hebt de opvoeding, de strenge en een beetje flexibele opvoeding.
Okay.
Maar natuurlijk is de strenge altijd de boosdoener, zeg
ja,
maar.
Ja, daar richt je je op.
Daar richt ik me meer op, omdat er daar veel regels zijn waar je bijvoorbeeld bepaalde dingen niet mag doen of niet mag zeggen.
Hoe ziet dat eruit? Schets het.
En het is eigenlijk meer, als ik het zo een voorbeeld mag geven, is zeg maar in Suriname. Als je in de stad woont, ben je toch wel iets vrijer, denk ik. De omgeving is anders. Het hangt helemaal van de omgeving af. En ik ben opgegroeid in meer aan de westenkant in Suriname, een beetje in het platteland. Daar heb je eigenlijk ook, binnen de familie mag je bijvoorbeeld voor 6 uur moet je binnen zijn. Of zijn bepaalde regels dat je als volwassenen praten mag je dan niet geen woord zeggen. Of je luistert mee, maar je mag niks erop antwoorden als je bijvoorbeeld iets niet mee eens bent of zo.
Mm-hmm. Als kind
dus
zijn.
Als kind zijn,
nog,
bijvoorbeeld, ja. Maar dat zijn eigenlijk dingen die je meegroeit natuurlijk. En natuurlijk als kind ben je nieuwsgierig. En soms vraag je je of je wilt een beetje brutaliseren. Dat je vraagt van waarom? Waarom mag ik dat niet en waarom wel? Mm-hmm. En het waarom-vraag is soms niet altijd, er is niet altijd een antwoord op. En dan vraag je, dan zit je ermee. En dan ga je dan verder, je groeit mee. Je denkt van, oh, je hebt geen antwoord op, dus je gaat bepaalde dingen wel doen. Wat eigenlijk niet mag, maar je doet het wel, omdat je bent een kind, je wilt dingen uitproberen, je daagt jezelf uit. En op een gegeven moment kom je wel de muur tegen, waar je eigenlijk zelf dingen moet gaan ontdekken. En dan is het soms te laat. Als kind, dan weet je niet hoe je ermee moet omgaan. En dat is wat ik eigenlijk meer geïnteresseerd ben. Omdat ik eigenlijk, ik geef de ouders niet de schuld, maar het is eigenlijk iets dat vooraf heel belangrijk is om als de kind gevormd wordt, dat het kind toch wel de waarom-vraag ook beantwoord krijgt.
Yeah.
En dat is iets dat, niet alle ouders dat doen. Of het vergeten te doen of het misschien anders aanpakken, maar dat het kind niet echt, dat het niet duidelijk naar voren komt.
En wat voor muur, waar stuit je dan op? Je noemde net op een gegeven moment, kom je op een bepaalde muur, dan moet je zelf, dan wil je
ja,
zelf...
Ja, bijvoorbeeld als je in een situatie terechtkomt, bijvoorbeeld, laat me even een voorbeeld geven, als je, natuurlijk, je hebt een bepaalde leeftijd, vooral bijvoorbeeld op de 16. Je wilt met je vrienden omgaan. Je wilt
dat is een gevaarlijke leeftijd, hè? Dan wil je losgaan.
Dan wil je losgaan. Je wil daar gewoon dingen doen wat eigenlijk helemaal niet mag.
Ja, je wil gaan drinken. Misschien je wil je seksualiteit ontwikkelen.
Precies, mm-hmm. Ja. En allerlei dingen. Als er bijvoorbeeld thuis over seks niet is gesproken. En je weet nooit erover. Je ontmoet iemand. Er is een chemistry. Je ziet de persoon. Je wilt een kus geven of wat dan ook. Hè? Maar je weet dat je niet mag. Of je, ja. En als er bijvoorbeeld de persoon die ook mee wilt gaan. Of die vind je ook leuk. En die heeft wel een iets vrijere opvoeding gehad. Dan denk je van, dan komt die gewoon vrij op je af. Maar jij weigert of zo. En dan gebeurt er bijvoorbeeld iets waar je eigenlijk helemaal niet voorbereid bent, bijvoorbeeld. Mm. Of het gaat mis of het gaat goed. Maar dan ben je ook bang om, oh, mijn ouders gaan straks weer erachter komen. Of iemand die me in de club heeft gezien, die gaat het vertellen aan mijn moeder en dat soort dingen. Dus de angst wordt er dan steeds hoger en hoger. Dus weet je, dat is eigenlijk, zo zie ik het eigenlijk als een muur. Dus dan weet je niet hoe je ermee moet omgaan. Of hoe vrij je moet spreken met je moeder of met je ouders. Van, dit is gebeurd in de club, ik ben daar geweest en dit heb ik gedaan. Mm. Dus die vrijheid van gewoon eerlijk zijn en gewoon praten, dat is eigenlijk ook wat soms ontbreekt.
Ja. En hoe werkt dit door op latere leeftijd? Want ik kan me voorstellen dat het vervelend is als je 16 bent. Maar goed, op een gegeven moment word je 20, word je 22, ben je wat vrijer. Ben je ouders niet meer verantwoording verschuldigd?
Ja, het hangt helemaal af vanaf welke leeftijd je ook het huis van je ouders ook verlaat. Hè? En dat is ook iets waar bij de Hindoestaanse ouders ook soms moeilijk is om op een bepaalde leeftijd een kind los te laten, om zelfstandig te laten leven. En het is meestal wat ik heb gezien in mijn familie, is dat als een ouder loslaat, wil zeggen dat je uitgehuwelijkd wordt. Mm. Dan is dat eigenlijk de zelfstandigheid. Natuurlijk, ik ben niet uitgehuwelijkd, maar ik ben toch zelfstandig. Heb ik een eigen stekje voor mezelf. Maar het is toch wel een tijdje heeft het geduurd. En aan de ene kant het loslaten bij mijn ouders was eigenlijk toen ik naar Nederland voor het eerst kwam om bij de Gerrit Rietveld Academie te studeren.
Hoe oud was je toen?
26. Ja, ja. 25,
26. Ja. Wat dus, eigenlijk later is dan wat je in Nederland zou doen.
Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Dus daar is er eigenlijk een beetje een verschil. Het is niet dat de ouders het niet willen loslaten. En ik denk dat het een beetje de voorzichtigheid is. Van, je moet ook natuurlijk, als je zelfstandig wilt leven, moet je een bepaalde structuur hebben in je leven. Mm. Je persoonlijk moet je wel een beetje, je moet geld hebben of je moet een werk hebben of om iets te doen om. Want hoe ga je dan? En dat is eigenlijk, denk ik, ook een beetje de angst van de ouders. Dus het zit aan beide kanten ook.
Het is over bescherming eigenlijk.
Over de ja. Maar bij mij gaat het meer om, waarin ik ben geïnteresseerd in mijn werk, is dat soms ouders niet heel vrij zijn om echt alles duidelijk uit te leggen aan kinderen. Bijvoorbeeld hun levenservaring bijvoorbeeld, die zij hebben doorstaan. Soms hebben ze ook niet meegekregen van hun ouders, maar dan dragen ze het over aan hun kinderen. Maar dan is er toch wel een gemis van, niet alles wordt verteld.
Hoe kun je dat dan met behulp van kunst versterken?
Ja, dat is eigenlijk waar ik ook naar op zoek ben. Als kunstenaar, omdat je in een bepaalde je zit in die angstbubbel. En dat heeft iedereen. Zowel de ouders als het kind, zeg maar. Dus ik probeer van beide kanten een beetje te begrijpen. En te kijken van hoe kan ik dat, zeg maar, samenbrengen. Natuurlijk begint het altijd vanuit het kindsperspectief. En dat is wat ik eigenlijk, als ik moet vergelijken met mijn ervaring en mijn moeder. Dus dan ga ik uit mijn perspectief mm-hmm. eerst bekijken. Mm-hmm. En dan vergelijken met hoe gaat zij ermee om en dat soort dingen. Begrijp je? Dus dan, omdat sowieso dat kind altijd heel veel vragen heeft.
Ja, en kun je dat misschien praktisch uitleggen aan de hand van het maken van een werk? Dus je zegt eigenlijk, die twee perspectieven zet ik tegenover elkaar.
Ja.
Hoe doe je dat? Verbeeld je dat? Teken je dat? Schrijf je dat uit?
Soms begrijp ik mijn werk ook niet.
Kijk, maar dat is altijd de basis van een goed gesprek, hè? Dat is helemaal niet erg.
Maar dat is juist interessant voor mij, omdat ik, ik denk, zeg maar, ik begin altijd met een tekening. Eigenlijk wil ik altijd het gevoel, een gevoel naar voren brengen of zeg maar visualiseren. En dat is eigenlijk een beetje niet tastbaar. Je ziet het niet, hoe een gevoel. Je moet het gewoon voelen, weet je. En bij mij is het eigenlijk om beide gevoelens van zowel de ouders en als het kind samen te brengen. Is dat altijd, ik begin altijd met een tekening. En dan ga ik mezelf eigenlijk een zelfportret tekenen. En dat gevoel, dat eerste gevoel dat eigenlijk aanwezig is, zet ik op papier. En naarmate ik dat opbouwt of vormgeeft tot een afgemaakte tekening, dan speelt dat alles in mijn hoofd, hè. Dus dan communiceer ik eigenlijk wat in mijn brein. Van hoe werkt dat? Hoe voel ik? En hoe voelt dat eigenlijk? Hoe zou dat bijvoorbeeld mijn moeder of iemand anders het voelen? En het kan mijn vader ook zijn. Het kan ook mijn zus zijn. Of het kan ook een nichtje van me zijn. Maar dat is eigenlijk, ik probeer de tekening dan op te bouwen door al die individuele gevoelens zo bij elkaar. En dat doe ik langzaam door één patroon steeds te herhalen. En bij elke patroon zie je toch wel een heel andere manier van gevoel. Want het is, een gevoel is ook een stemming, hè? Wanneer je in gedachten bent en je teken als je in een emotionele stemming bent, dan ga je ook anders tekenen. En dat zie je dan de herhaling ook van hetzelfde wat je dezelfde patroon die je steeds herhaalt, zie je toch wel een verschil. En dat zijn de verschillende stemmingen of verschillende gevoelens die ik eigenlijk zo op een tekening plaats.
Dus het is niet zo dat we een letterlijke tekening zien van jou, op wijze van spreken, als 16-jarige met jouw moeder daar tegenover. Het zit hem in de manier waarop je het tekent.
Nee, het is een zelfportret, maar tegelijkertijd ook een heel in een heel abstracte vorm. Maar het gaat meer om als je ernaar kijkt. Dat is mijn streven, dat moet je voelen. Je moet het kunnen, je moet iets voelen. En iedereen heeft toch een bepaalde gevoel. En natuurlijk, we zijn allemaal individuelen. En we hebben sommige gevoelens, sommige stemmingen komen overeen. En als een kijker ook naar een tekening bijvoorbeeld kijkt, dan voelt de persoon meteen van, oh, ik heb laatst een tekening gemaakt en ik kwam toevallig iemand tegen. En die zei van, oh, dit is elke dag. Dit is precies zo voel ik me elke dag.
Omschrijf de tekeningen.
En het is een heel groot patroon. Ik heb een standaard patroon dat ik in het midden begin. En van het midden een punt en dan maak ik rondingen, cirkelvormige figuren. En dat gaat steeds groter en groter en dan maak ik weer een 8 of dan maak ik weer een andere. Dus dat zijn bewegingen die ik maak wat eigenlijk het gevoel eigenlijk mee leidt, zeg maar. En op een gegeven moment van die krasjes, dus dan zie je een hele grote kraswolk. En van daaruit teken ik dan een figuur dat bijvoorbeeld de lading of van zo'n kras op zich op hun schouder opneemt. Dat is eigenlijk het gevoel wat ik eigenlijk wil creëren wanneer je echt heel veel zorgen op je hebt en je wil het loslaten. Maar je weet niet hoe je het moet doen. Dus dan begin ik eigenlijk om alles eerst, alles weer op één wolk te zetten.
Mm-hmm.
En dan leidt mijn pen, of dan leidt het zo'n tekening zelf naar het figuur van hoe hij eigenlijk eindigt. Dus dan, soms is het dat de teken, dat het figuur zo, het wolk zo trekt. Of dan lijkt het alsof het wolk op die tekening is of ernaast, weet je. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden of zeg maar dingen die je los wilt laten en hoe je het zeg maar wilt zien.
En je zegt mijn hand wordt eigenlijk gestuurd,
ja.
Op dat moment. Dat ben ik niet per se zelf bewust. Wat gebeurt daar dan? Wie wat stuurt dat?
Wie stuurt dat? Als ik zo een tekening maak en als ik ergens begin, laat ik mijn pen niet los totdat de tekening helemaal af is. Maar dan weet ik van als ik eenmaal begin, start gelijk meteen dat gevoel wat ik neer wil zetten. En als ik loslaat, dan voel ik van dat dingen losgaan uit mijn lichaam. En zodra ik mijn pen zet, dan voel ik ook dat mijn schouder lichter worden.
Oh, wow.
Dus voor mij is dat eigenlijk, werkt het therapeutisch. En daar hou ik eigenlijk van. Want als ik één tekening maak, dan begin ik ergens. Ik kijk eerst naar het leeg blaadje, en dat ik voor me heb. En dan begin ik een beetje te mediteren van oké, waar ga ik beginnen? Dan voel ik ook meteen van, welke knobbel? Waar voel ik het meest het zware? En dan begin ik daar op het papier. Dus als het ware is mijn papier ook mezelf.
Ja, een afspiegeling van je eigen lichaam.
Ja, en dan begin ik ergens in een hoek. Als ik voel dat het hier rechterkant of ergens in een hoek heel veel zware lading is, dan ga ik daar beginnen. En dan leidt het me zo totdat ik helemaal af heb. En dan laat ik los.
Het is een stroom van energie die eigenlijk vanuit jouw lichaam door die pen op het papier belandt.
Precies, ja. Dan komt alles uit mijn hand en dan zet ik het op papier.
En dan werkt dat voor jezelf therapeutisch. Dan ben jij een bepaalde spanning kwijt. Dient het dan ook nog als inderdaad gespreksmiddel voor mensen die misschien iets vergelijkbaars meemaken of die iets herkennen? Vind je dat belangrijk dat mensen het kunnen herkennen?
Nee, ik laat het wel open.
Ja.
Want het is natuurlijk, als je iets wil herkennen, moet je een bepaalde ervaring ook hebben meegemaakt om het te kunnen herkennen. En het is natuurlijk, ik heb ook heel veel mensen ontmoet die zeggen van, dit is maar een krasje, weet je. Ze voelen het niet. Er is niets, geen connectie.
Mm.
Dat wil zeggen, er is nog, ja, voor mij is dat, daar laat ik het ook gewoon open. Het hangt helemaal af van hoe de kijker ook de tekening ook accepteert. En dus het is, ik laat het open voor iedereen.
Bij Rijksacademie Open zagen we je installatie The Outward Appearance is Different from the Inward Appearance. Dat is dan even in ieder geval de Engelse vertaling, mm-hmm, van de titel die je koos. Een strijd van het ongecontroleerde onbewuste eigenlijk tegen het rationele, tegen de bewuste geest.
Ja.
Wat zagen we daar? Omschrijf het eens. Want dit patroon wat je zei, hè, dus dat je ergens begint en met cirkeltjes.
Ja.
Dat zagen we daar ook, hè, rondom een videoprojectie,
ja,
van een oog.
Ja, ja, ja. Ja, dat was in 2021, hè? Open Studio. Ja, dat was eigenlijk... het oog was, zeg maar... de observatie die het observeert. En een oog ziet een heleboel. En wat erachter zit, of wat hij dan opslaat... dan mag je kiezen dat je het heel diep in je onderbewuste laat. En dat je het nooit erover praat. Of je kiest van dat je juist erover gaat praten. En het bekendbaar gaat maken. En natuurlijk, in een Hindoestaanse gemeenschap, in Suriname. Of zeg maar, eigenlijk, het komt eigenlijk de traditionele cultuur komt eigenlijk ook uit India, zeg maar. Dat er soms niet gesproken mag worden. Je mag het niet, je mag bepaalde dingen niet vertellen of niet zeggen wat eigenlijk in het huis gebeurt. Om het even grof en duidelijk te zeggen, je mag geen vuile was buiten brengen. Maar dan is dat voor iemand die het juist wil vertellen. En die onder druk wordt gezet dat je niet mag vertellen. Die gaat het opsparen. Hè? Die gaat alles opsparen. En op een gegeven moment gaat hij dan uitbarsten. En dat is eigenlijk, zeg maar, ook... voor mij was dat op dat moment ook een soort openbaring. Uitbarsting van heel veel gevoelens. Mm. Die op een gegeven moment niet in mijn lichaam, niet nergens wilde blijven. Het moest gewoon eruit komen. En dat was eigenlijk ook voor mij een uitlating eigenlijk. Dat werk was eigenlijk een uitlating van een heleboel onderdrukte gevoelens die eigenlijk vanaf kleins af aan nooit gesproken werd, heb ik het naar voren gebracht.
Het oog kun je zien als het oog dat observeert en hè, zoals ieder mens een oog heeft en zijn dagelijkse werkelijkheid observeert, maar ook het oog dat in de gaten houdt. Het oog van de cultuur die zegt, je mag dit niet doen, ik zie je in de disco staan. Zit daar ook die gelaagdheid in? De ogen op verschillende manieren?
Zeker, want dat zit in de opvoeding ook. Hè? Als je vaker hebt gehoord van je mag dit niet doen en je mag dat niet doen, dan blijft dat hangen. En als je iets gaat doen, dat weet je. En dan hoor je dan een stem van, hey, je weet dat je niet mag doen.
Zelfs het oog van binnen eigenlijk. Ja.
Je weet dat je niet mag doen, maar je doet het toch. Omdat je jezelf wil uitdagen. Je wil gewoon zo stoer doen en zo. Maar dat is het. En dat blijft... Het is een soort, zeg maar, een soort traditie dat blijft hangen. De stem ga je vaker horen, omdat je dan daarmee leeft. Je groeit zo verder.
Mm-hmm. Wat ik ook heel mooi vond, daar is er ligt een berg houtkool op de grond. Houtkooltjes, ja. En er steken vingers uit. Wat kun je daarover vertellen?
Dat werk, ik zal even vanaf het begin over het werk praten. Het werk is eigenlijk, zeg maar als uitgangspunt, is een theaterstuk geweest. En een theaterstuk over een meisje die, misbruikt was. Dat stuk heb ik voor het eerst geschreven. Ik heb voor het eerst een theaterstuk geschreven. Maar ik wilde het niet presenteren als een theaterstuk. Als een traditionele theaterstuk. Ik wilde het gewoon als een kunstobject of als een kunstinstallatie presenteren. En ook verschillende media gebruiken om mezelf te uiten. Om te uiten hoeveel ik eigenlijk, zeg maar, bespreekbaar kan maken als een kind bijvoorbeeld misbruikt wordt. Bijvoorbeeld. Dus dan had ik het houtskoolwerk en die vingers. Dat was eigenlijk... Dus ik heb 4 scènes in het werk, in het installatie, heb ik uitgebeeld. Dat waren de muurtekeningen. Dat zijn de basis waarmee ik altijd begin. Met die herhalende patronen die steeds terugkomen. En dan had je dan in het midden zeg maar, de houtskool met vingers. En dat was eigenlijk de kern. Dat was het climax van het theaterstuk. Dat was met dat houtskool. De vingers was eigenlijk, waren de, is de dader van het theaterstuk. Dus is dat het, om het zo te zeggen, ja, de persoon die, ja, die de daad heeft gedaan. En dan had je dan ook op een gele doek had je zeg maar twee brieven die persoonlijke brieven waren, die eigenlijk zeg maar ja, brieven waren ter vergiffenis of vergiffenis geven en vragen zeg maar ook tegelijkertijd. Want het is soms voor de persoon die eigenlijk de victim is, de slachtoffer is, die is zeg maar, de video was eigenlijk ook gebaseerd op de verwarring van zo'n persoon die eigenlijk in de situatie zit. Die niet weet wat er moet gebeuren. Die gaat wel naar mensen die eigenlijk begeleiding heeft over een persoon die misbruikt is. Maar dan weet de persoon ook niet als die de begeleiding wel genoeg is. En wat gebeurt er allemaal als de persoon alleen thuis zit en dan weer in zo'n angstige of in een trauma-aanval komt? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er in het hoofd? Wat gebeurt er in het brein? Dus dat waren eigenlijk, ik heb die verwarring in de in een soort animatie met het oog dat observeert. En wat gebeurt er achter het hoofd waarover ik het net had? Die verwarring heb ik zeg maar verwerkt in de video. En dat waren eigenlijk die vier scènes van het theaterstuk.
Ja. Gebaseerd op een echt verhaal of een echte ervaring?
Ja. En ja, maar toch wel deels een fictie geworden. Hmm. Omdat je dan soms een ervaring die je echt wilt nabootsen, zeg maar, toch moeilijk is om het na te bootsen.
Ja. Om te beleven.
Om te beleven.
Want je moet, ja, door die emoties heen om het gestalte te geven.
Bijvoorbeeld. Ja. Dus dan heb je dan een soort alter ego of een soort persoon nodig, zeg maar, dat in als karakter speelt, ja, om het verhaal te kunnen vertellen.
Om het tussenin te staan, om de afstand iets te vergroten. Ja.
Bijvoorbeeld.
Wat is er anders in deze kunstvorm dan op het theater? Wat kun je met een beeldende installatie meer dan met iets wat op de planken staat?
Ik heb nooit theater gedaan. Dus, maar wat ik wel begrijp van theater is er veel woorden. Woorden kunnen ook heel veel. En lichaamstaal en zo. Maar wat ik interessant vind in het visualiseren, in het beeld brengen, is dat je toch op een andere manier direct of indirect toch in aanmerking komt met het gevoel. Wat je ook bijvoorbeeld bij het theater hebt, met woorden, met lichaamstaal. Mm. Maar dan zit je bij het publiek. Je hebt een podium en dan heb je een publiek. Maar bij een kunstwerk kan je eromheen gaan lopen. Je kan gewoon dichterbij. Je kan gewoon blijven staan staren en het meevoelen. En het is toch wel een andere manier van beleven.
Ja, je bepaalt je eigen tempo.
Bijvoorbeeld.
Waar je op inzoomt, ja, hoe lang je ergens blijft.
En hoe lang je ergens blijft, ja. Mm-hmm. Dus er is niet echt gebonden aan een bepaalde tijd van, oh, over een uur is het theaterstuk al klaar.
Ja.
En daarna hebben we een gesprek. Maar hier kan je dan gewoon induiken. Je kan dieper ingaan.
Waar je absoluut niet aan ontsnapt, is de geur in jouw werk. De geur van curry, van kurkuma.
Ja.
Dat is natuurlijk iets waar we helemaal geen weerstand tegen kunnen bieden. Dat is meteen, zit dat in je hoofd met allerlei associaties en allerlei. Hoe zet jij die geur in? Hoe wil je die gebruiken?
Geuren is eigenlijk de kern. Omdat je is de eerste wat, als je een ruimte binnentreedt, heb je meteen, je ruik je iets. Dat is de eerste, zeg maar, een zintuig dat actief wordt. Mm-hmm. En het is ook de kortste zintuig dat meteen contact maakt met je brein.
Ah, ja.
En daar is eigenlijk waar ik de kijker ook meteen wil pakken. Omdat als je in het werk van mij komt kijken, ruik je het eigenlijk al van ver af. En natuurlijk, ik gebruik kruiden. Maar dat is niet echt, soms is het geassocieerd naar voedsel. Maar het is indirect, het is geen associatie naar voedsel. Het is natuurlijk het wekt herinneringen op, dat is één. Maar tegelijkertijd, als je dieper op, als je steeds ernaar kijkt en meegaat in het werk, terwijl je ruikt, terwijl alles zo... Want als je ruikt, heb je gelijk contact met je brein en dan voel je ook meteen... in je buik, zeg maar. En dan loop je rond en dan kijk je wat het werkt. Dus als het ware is voor mij dat een soort healing proces, om het zo te zeggen. Dat voor mij zo goed werkt. En dat wil ik ook dat de kijker ook ervaart met de geur en de werken, ja.
Ja. Dus het is een manier om iemand aan te zetten, eigenlijk te activeren.
Ja.
En dat gebeurt bij iedereen, want daar is geen
weerstand mee te lopen, ja. Ja. Om mee te lopen en mee te denken in mijn werk.
Ja, goed. Ja, je lacht er ook een beetje zo genietig bij van... Ik heb ze te pakken, die bezoekers.
Ik pak ze, ik, echt waar. Maar dat is ook zo, weet je. Soms, je werk is eigenlijk, je wilt, omdat je veel wilt praten over je werk, tegelijkertijd, niet verbaal, niet persoonlijk, maar toch wel dat het werk spreekt. Dan moet je toch een manier vinden, maakt niet uit in welke hoek je bij een tentoonstelling staat, maar dat je toch gegrepen wordt door de geur om naar het werk te gaan. En dat is wat ik eigenlijk... Wat ik wil doen.
Ja, natuurlijk.
Wat ik doe.
Je moet onontkoombaar zijn. Je moet erin.
Ja.
Je moet alle middelen aangrijpen om dat mogelijk te maken.
Ja, natuurlijk. Ja. En dat was eigenlijk ook geweest bij de... Ik heb een groepstentoonstelling meegedaan bij de grote Suriname tentoonstelling in de Nieuwe Kerk.
Mm-hmm.
En daar hoorde ik een heleboel van die... van het publiek. Hoorde ik ze zeggen van, ik ruik je helemaal bij de ingang. En ik loop. En ik ruik je naar het werk. Dus dat was eigenlijk een mooie, om ook goed te horen dat mensen... en ik was bij het kapel, mijn werk was bij het kapel. Om te weten van, ze ruiken het tot de ingang. En het is toch wel, de afstand is toch groot. Dus voor mij is dat wel... belangrijk om te weten van hoe ver verspreidt de geur ook in de ruimte. Als de ruimte klein is, ga je dat sterk voelen en ruiken, zeg maar. Maar als de ruimte veel ruimer en groter is, dan verspreidt die ook heel veel. En dan ben ik benieuwd van welke hoek van de ruimte de geur sterker is.
Ja.
En daar is eigenlijk... dat was voor mij ook heel belangrijk om van het publiek te horen.
En bedoel je dan ook daarmee te zeggen... je wil bijvoorbeeld een soort geurspoor uitzetten... in de zin van dat mensen de geur volgen... totdat het heel sterk wordt en ze komen bij jouw werk?
Bijvoorbeeld.
Denk je er op die manier over na?
Ja. Ja. Ja.
En wat ik ook interessant daaraan vind... is dat het meteen een nieuwe wereld over de bestaande wereld legt eigenlijk. Je wordt meegezogen naar een andere plek... met allerlei andere associaties... terwijl je gewoon op dezelfde plek staat natuurlijk.
Ja.
Maar er reist meteen een wereld voor je... Zijn die kruiden die je gebruikt, curry, kurkuma, zijn dat neutrale kruiden voor jou? Of zeggen die meteen, transporteren die je meteen naar Suriname, naar de intimiteit van een huis? Of de klemming van een huis? Wat?
De kruiden die ik heb gekozen zijn eigenlijk de kruiden die ik meestal in de keuken gebruik zelf. Maar ook, het is eigenlijk een soort zegde van als Suriname is in Suriname. Ik denk dat het overal ook is hoor. Als ze denken aan Suriname, als ze denken aan Hindustanen, dan denken ze gelijk aan curry.
Ja.
En dat was eigenlijk mijn, ja, direct, mijn directe insteek ook van oké. Mensen herkennen dat. En als ik dat gebruik, dan... het is niet dat je in een bepaalde hokje wilt zetten, maar tegelijkertijd is hoe wil je de persoon ook herkennen. En dat is een directe associatie, zeg maar.
Ja.
Zo heb ik hem gekozen.
Ja, en gebaseerd op ervaring. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is zo'n...
maar ze gebruiken de kurkuma ook als een genezingsmiddel.
Ja.
Dus het is ook tegelijkertijd een hele onderzoek ook voor mij geweest van... Als ik zo'n kruid gebruik, wat betekent dat? Geel is ook een gele kleur is ook het is natuurlijk een mooie kleur, maar tegelijkertijd is ook genezing van jezelf ook. Dus het zijn aspecten die ik eigenlijk op papier heb gezet en denk ik van oké, dit is toch iets waar ik eigenlijk naartoe ben.
Ja.
Nou, ik wil ook, dit is iets dat past bij mijn werk. En dit is ook iets waar ik eigenlijk makkelijk erover kan praten.
En wat betekenen die geuren en die kruiden voor jou specifiek? Je noemde al genezing.
Mm-hmm.
Het is onderdeel van je eigen ervaring. Hebben ze nog meer symbolische waarden?
Dat zijn ze eigenlijk zo een beetje. Want genezing zegt al heel veel, hè? En in genezing, en natuurlijk, je kan het op je eigen manier, de spul ook gebruiken om te genezen. Iedereen, in India drinken ze elke dag kurkuma met melk. En... nu tegenwoordig is dat ook overal. Ze hebben nu tabletjes van kurkuma. Ze hebben een heleboel supplementen. Dus dat is een soort hype ook. Dat het heel goed een geneesmiddel is.
Ja.
Dus, en sommigen gebruiken met gember. Gemberthee en kurkuma.
Dus, ja, je betaalt €8 voor een gember kurkuma shotje, toch? Bij een bier.
Begrijp je dat? Zie je wel? Dus het is toch wel, het heeft toch een impact op mensen.
Ja.
En is ook waar mensen in geloven.
Ja.
Van dat ze genezen worden. Dus dat is ook iets. En tegelijkertijd is ook misschien, ik weet het niet als ik het, als het een direct zo ook, dat het mijn insteek ook is dat. Mijn werk ook zo bekeken worden dat mensen ook willen kunnen geloven erin.
Mm.
Weet je? Als ze iets voelen, dat ze ook geloven erin.
Dat vind je belangrijk? Dat hoop je?
Voor mij natuurlijk wel.
Ja.
Van als ik mijn werk maak en als ik niet voel, dan voel ik, dan weet ik van nee, er klopt iets niet. Ik moet het voelen om te kunnen geloven van oh ja, dit is iets wat anderen ook gaan voelen en geloven.
Er zit dus een soort bezieling in eigenlijk.
Ja.
Het is niet alleen rationeel werk. Het gaat ook om voelen, om meemaken, om ervaren.
Ja. Ja, ik denk het wel.
Want anders zou je ook een tekst kunnen schrijven natuurlijk over deze onderwerpen.
Je kan, precies. Je kan op allerlei manieren zeg maar een gevoel visualiseren. Maar je zoekt toch wel... ik zoek toch wel iets waarin ik sterk in ben.
Ja.
En... ik denk dat dit mijn manier is om het te uiten. In plaats van woorden te zoeken of een muziek te maken. Of...
En als je zegt, hier ben ik sterk in, maakt dat jou dan ook ben jij een gevoelig mens in die zin? En kun je contact leggen op zo'n manier? Bedoel je het zo?
Ja. Ieder mens is een gevoelig, hè? Ik denk, je hebt wel gevoelige kanten en je maakt jezelf... sterker door jezelf ook sterk op te stellen. En dan kijk je van... en ik denk, mijn kunstwerk is eigenlijk... maakt mij sterk, laat me het zo zeggen.
Hoe werkt dat?
Eén, wat ik eerder zei. Als ik begin met werken, dan voel ik van dat ik... dat het ligt, dat ik mezelf uit.
Dat van je af kan tekenen.
Ja, dat ik mezelf uit. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk, vind ik, voor mezelf. dat ik mezelf kan uiten en dat ik een plekje kan geven. En dat is wat ik met mijn werk ook heb. Ik heb zeg maar een bepaalde communicatie met mijn werk, waar ik soms elke dag, soms als ik bezig ben, dan praat ik met ze. En dan heb ik zo een babbeltje. En dan, het is gewoon alsof je voor een spiegel staat. En weet je, soms heb je een soort manier, zoek je een manier of een techniek waar je denkt van oké, hoe ga ik mezelf vandaag, hoe ga ik spreken? Dus dan ga je jezelf versterken door ernaar te kijken. En dus, dat doe ik met mijn werk. Dat doe ik gewoon met mijn werk.
En wat zeggen ze terug? Wat krijg je terug?
Heel veel reacties, heel veel positieve reacties van mensen. Dat ze naar me toe komen en dat ze praten erover. En weet je, en dat is iets wat voor mij ook, dat het mij goed doet. Dat mensen terugkomen naar mij en zeggen van ja, dit is echt iets. Of ze delen een ervaring,
ja.
Dat ze ook herkennen in het werk.
En dat is leuk. Dat werkt dan als een extensie van jouzelf? Ben jij dat werk eigenlijk, maar dan in een andere vorm?
Ja, want ik zou in principe niet echt durven om echt mensen zo te kunnen spreken van oh, weet je, ik heb dit en dit meegemaakt en ik weet niet hoe ik... Weet je, dus daar ben ik heel bescheiden. Wat dat betreft. Ik ben echt heel bescheiden. Maar het werkt, maakt me sterk om echt erover te kunnen praten. Omdat ik weet van... het is breder, het is open en ik kan eigenlijk veel mensen bereiken dan dat ik als ik één op één of alleen zou kunnen spreken of zo. Dus het gaat eigenlijk van waar durf je eigenlijk meer? En daar ben ik op zoek en dat is eigenlijk waar ik meer durf dan bij mijn werk.
Ja,
ja.
Gelukkig voor ons, want wij mogen er doorheen lopen en we kunnen er doorheen lopen.
Ja.
Je werkt ook nog met tapioca meel, schitterend materiaal, wat een beetje een soort melkachtig, dun materiaal oplevert, hard.
Ja, klopt, ja.
Waar je op kunt tekenen bijvoorbeeld. Hoe kom je bij dat materiaal?
Ja, het is eigenlijk... dat materiaal gebruiken ze in Suriname. Het is een cassava zetmeel. En als ik terugkijk naar de geschiedenis... hebben de vrouwen uit, de, uit het binnenland volgens mij... Afro-Surinaamse vrouwen, die hebben vaak het materiaal gebruikt om kleding, traditionele kleding mee te stijven.
Mm.
Het is een stijfmiddel, ja. Zeg maar. En die de stof dat stijf wordt, maken ze dan zeg maar hoeden. En dat wordt een anissa genoemd voor hun traditionele kleding. En dat wordt echt stijf, want dan kunnen ze makkelijk vouwen. En als ze bijvoorbeeld niet vouwbaar is, dan strijken ze het. Of ze maken het nat, dan wordt het een beetje flexibel. En ik wilde dat materiaal... Ik heb eigenlijk... ik wilde altijd met de kruiden iets meer dan dat doen. Meer doen met de kruiden dan alleen een tweedimensionaal werk maken. Of zeg maar de kruiden leggen of een schilderij van maken. Maar dan wilde ik een driedimensionaal werk maken met de kruiden. Dus bij de Rijksacademie dacht ik van, oh, ik ga dat toevoegen om te kijken. Eigenlijk was het een zeg maar, hoe zeg je het? Een vervanger van epoxy eigenlijk was ik op zoek naar, maar een beetje natuurlijke manier, natuurlijke spul.
Ja, de kunstmatige harsjes, doorzichtig.
Ja. Precies, want die kruiden had ik eigenlijk in epoxy gegoten. En daar zag ik ook heel veel mooie resultaten. En ik wilde dan toch wel 100% ecologisch gaan. Om het, een materiaal te kiezen dat ook tegelijkertijd transparant is. Maar ook ongeveer dezelfde effecten ook heeft van de epoxy met de kruiden. En zo heb ik dan de tapioca zetmeel uitgeprobeerd. Ik heb mijn vriend gevraagd die kende het materiaal en als stijfmiddel. Die heeft zijn familie gevraagd, rondgevraagd van hey,
hoe gebruik je dit
en ja. Wat doe je allemaal? En ook tegelijkertijd heb ik ook mijn vrienden en zo gevraagd van wat weet je nog meer over die tapioca zetmeel. En ja, iedereen wist wel waarover ik, wat ik vroeg. Dus zo heb ik ze dan al die dingen verzameld. En ik ben dan het recept gewoon gaan nabootsen. En dan uiteindelijk ben je toch bezig met je eigen recept aan het ontwikkelen, zeg maar. Dus je begint altijd bij de basis en dan
Wat streef je na? Wat voor...
Ik wil eigenlijk dat het object, het moet gewoon een object worden. Dat het driedimensionaal werk maak. Dat ik een driedimensionaal werk maak met tapioca en die kruiden. Dat je het echt doorheen kan zien. En dat, dat het een schilderij wordt, maar dat je toch eromheen kan lopen. Dus dat is mijn eindpunt. Dat is mijn doel waar ik naartoe wil. En daar wil ik werken naartoe gaan.
Ja.
Maar het is een heel kwetsbaar materiaal, want hij breekt snel. Wat ik nu tot nu toe 2,5 jaar heb onderzocht bij de Rijksacademie is... Ik heb hem toch wel zeg maar papieren van gemaakt of zeg maar velletjes gemaakt. Mm. En bij het drogen is soms de spanning hoog. Dat hij makkelijk kraakt en dat hij kapot gaat. Soms is het zo van dat als de temperatuur ook verandert... dan kan hetzelfde materiaal weer zacht worden. Dus het is toch wel iets waar je eigenlijk heel lang mee bezig bent... om echt een hele stijve, even een object mee te krijgen. Dus ja. Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar hoe het eigenlijk gaat aflopen.
En die zoektocht die duurt nog voort.
Ja.
Dat is nog steeds in ontwikkeling. Ja. Waar gaat het komend half jaar voor jou naartoe? Waar wil je naartoe?
Ik wil,
is dat weer materiaal onderzoeken? Daarna?
Zeker, ik wil doorgaan, want ik heb zeg maar met verschillende materialen bij de Rijksacademie uitgeprobeerd. Met klei heb ik gewerkt en kruiden. Met die tapioca wil ik verder mee gaan residenties doen en kijken hoe ik dat materiaal verder kan ontwikkelen. En ook natuurlijk de kruiden, zeg maar. Wat kan ik ermee doen? Ik was eigenlijk bezig om... pastelkrijtjes te maken. En daar wil ik dan verder dat ontwikkelen. Ik wil ook kruidenverf maken. Ik wil zoveel mogelijk kunstmaterialen maken met mijn kruiden en die tapioca.
Er komt een heel kunstmaterialen-imperium met kruiden.
Ja,
gaat ontstaan.
Dat is eigenlijk waar ik... Ik wil zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden van het materiaal, zeg maar. Ja. En kijken van... Ja, uitproberen, want je weet niet als het wat lukt, wat het resultaat is. Dus het is gewoon eerst doen en dan kijken wat er wordt.
Dankjewel. Heb je het idee dat, je bent nog niet zo heel lang bezig, maar heb je het idee dat alles wat je nu maakt, dat het helpt in het, waar we eigenlijk het gesprek mee begonnen, met het aanspreken van bepaalde normen, het veranderen van een bepaalde cultuur? Heb je het gevoel dat je daar ook stappen in zet, net zoals dat materiaalonderzoek?
Dat is een beetje moeilijk. Het gebeurt heel langzaam.
Het is een grote ambitie ook natuurlijk.
Ja. Ja. Het is, kijk, het is, je moet het ook vergelijken als een mindset veranderen. En dat duurt echt heel lang. Want we zijn mensen, we zijn soms koppig. We willen niet altijd accepteren wat anderen zeggen, wat te doen. En daar hou ik het ook open voor mezelf. In mijn werk sta ik ook heel open voor. We kunnen het alleen door te praten, kunnen we het ver hebben. En alleen door het samen te doen, kunnen we dat ook doen. Dus die mindsetverandering, middels mijn kunstwerk. Ik weet en ik geloof erin dat het wel een dagje gaat veranderen.
Ga vooral door, want het levert ook nog eens hele mooie kunst op. Dankjewel.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We worden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heijnen Fonds. Waarvoor heel veel dank. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.